Welkom allemaal in deze dienst. Fijn dat we ook vandaag weer mogen samenkomen om God te loven en te aanbidden. En dat we ook zijn woord mogen horen, maar ook in het bijzonder dat we elkaar mogen ontmoeten. Juist in deze bijzondere gekke coronatijd. In verband met corona, aan het eind van de dienst zullen we allemaal even op onze plaats blijven. Dat zal straks ook nog even gezegd worden. Zodat mensen die niet willen blijven koffie drinken de gelegenheid hebben om te gaan. En daarna kan iedereen die wel wil blijven koffie drinken, dan gaan koffie drinken. Afgelopen vrijdag zijn Henk en Hanneke, de voorganger en zijn vrouw, op vakantie gegaan naar Italië 10 dagen. En daarom zal Harry, onze broeder, vandaag ons dienen met het woord. Dat vinden we heel fijn, Harry, dat je dat wil doen. Ook de centrale Bijbelstudie van aanstaande woensdag zal door Harry gedaan worden. En die heeft als thema van Babel naar Babylon. En die vindt plaats om 2:30 in de middag en 8:15 in de avond. En die wordt hier gehouden in de grote zaal vanwege de kleine ruimte daarboven. Graag uw aandacht voor de zondagsschool. Er zijn een aantal mensen die tijdelijk zijn gestopt of even met verlof zijn, waardoor we vacatures hebben bij de zondagsschool. We zoeken nog minimaal 2 mensen die daarbij willen assisteren. De zondagsschool willen we graag dat 1 keer in de 4 weken, als u dat doet, dat u daarbij bent. En het fijne is dat we hebben een beperkt aantal kinderen. Dus het is niet een hele zware taak. Maar het is ook heel leuk om dat te mogen doen met en voor de kinderen. En het is denk ik ook belangrijk om de kinderen al op jonge leeftijd te mogen leiden naar God. Dus als u zich daartoe geroepen voelt, dan mag u zich melden bij mij of bij Lois. Dan over de zieken. Gert is afgelopen woensdag geopereerd en dat is gelukkig heel goed gegaan. En het is ook bijzonder fijn dat Nies sinds maanden weer voor het eerst bij Gert kon zijn. Ze heeft 1,5 uur bij hem kunnen zijn en daar was ze heel dankbaar voor. Nou, dat kunnen we ons allemaal goed voorstellen, denk ik. Lodibelle, die is weer thuis na hartproblemen. Het gaat naar omstandigheden goed. Zij krijgt vandaag de bloemen en die zullen gebracht worden door onze broeder Meijer. Volgende week zal voorgaan in de dienst broeder Bosveld. En vandaag gaat er geen collecte voor, maar achterin kunt u gaven geven. We gaan na de mededelingen, dat is dus nu ongeveer, luisteren naar het lied Abba Vader. En ik wens u een hele gezegende dienst toe.
Prachtig om zo met dit lied te beginnen op deze zondagmorgen. Dat we de eer van ons samen zijn hier in handen van de Heer leggen. Dat het om Hem gaat en niet om ons. Laten we gaan staan en deze dienst ook samen opdragen naar de Heer. We zijn vanmorgen bij elkaar gekomen, niet alleen omdat de Heere dat van ons vraagt, maar ook omdat we elkaar graag willen ontmoeten en bemoedigen. En vooral om door de Heer te worden opgebouwd. Hij is zijn werk met ieder van ons begonnen en zal het voortzetten tot we hem mogen ontmoeten in de lucht. Genade en vrede zijn met ieder van ons die zijn verschijning lief heeft. Amen. Gaat u zitten. Van harte welkom, broeders, zusters, vrienden. Ook de mensen thuis die meeluisteren en Han en Hanneke die met de voeten in de Middellandse Zee ook meeluisteren, stel ik mij voor. Allemaal van harte welkom. Dit seizoen gaan we verder met de centrale Bijbelstudie over een aantal oud-testamentische profetieën. En door corona is dat afgebroken, maar we gaan daar gewoon mee verder. Dus het programma draait gewoon door, ik weet niet precies hoe lang, dat zullen we nog wel zien. Oud-testamentische profetieën. En voor deze week, voor aanstaande woensdag, hebben we gekozen voor het thema Babel en Babylon. Van Babel naar Babylon. Prachtig, interessant thema. En vandaag licht ik daar een paar highlights uit om dat geestelijk zeg maar te bekijken. Vooral de geestelijke lijn te volgen. En woensdag gaan we dan veel meer praktische dingen invullen. En details bekijken die ook heel erg boeiend zijn. Dus van harte welkom, uitgenodigd. We zingen het lied 10.000 redenen om de Heer te danken. Ja, ook een mooi begin, denk ik, van deze dienst. Thank you. Dag loof de Heer op mijn ziel. Ik moet even denken aan een oude broeder, kennis van Jook en mij, die dat altijd bij het gebed altijd inzette als lofprijzing. Prachtig. Hij is nu bij de Heer. Zullen we samen bidden? Heer, ik wil u bidden voor ieder van ons hier vanmorgen, persoonlijk, die hier aanwezig is. En ook voor hen die meeluisteren. Heer, wilt u met ons zijn? We hebben misschien onbekende zorgen. We staan niet op een gebedslijst, maar er zijn vele noden, Heer, in ons midden. En achter elke voordeur schuilt wel een nood. Heer, wilt u ons daarin leiden? Wilt u ons helpen om daarmee om te gaan? We denken ook aan onze kinderen of kleinkinderen. We willen u bidden, Heer, dat ze de weg naar u mogen vinden als ze dat nog niet hebben gevonden. Dat ze hier te midden van de hectiek van deze wereld, dat ze uw stem mogen horen. Als het niet van ons is, misschien van anderen, wilt u zijn met onze kinderen en kleinkinderen. We bidden nu voor Lodi die weer thuis is en Gert die weer thuis is. Heer, wilt u met hen zijn en werken aan hun herstel? Wilt u hen gebruiken op de plaats, ook al liggen ze misschien in bed? Wilt u hen gebruiken ook tot eer van uw naam? We bidden nu voor deze dienst, Heer, dat voor ieder van ons deze dienst mag leiden tot een volgende stap in geloof, in geestelijk inzicht en in vertrouwen. Heer, we zijn daar zo van afhankelijk. Wilt u ons dat schenken, ook vanmorgen? We bidden nu voor saamhorigheid. Heer, dat we één mogen zijn. Dat we samen mogen getuigen van de Heer, van u, en een licht mogen zijn hier in Doetinchem. Wilt u die eenheid ook schenken? Heer, dat is niet vanzelfsprekend. Naar het vlees lukt dat niet, maar in de geest kan dat. Heer, we willen u bidden voor uw volk Israël, dat ook in moeite zit en we horen van verdragen die gesloten worden. Dan moeten we denken aan uw woord, dat Israël eens een verdrag met de antichrist zal sluiten. Heer, we willen u bidden om hen dicht nabij te zijn, te bewaren en zeker te bewaren voor uitglijders, maar dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen, want Hij is hun vrede. We vragen u dit alles in de naam van de Heer Jezus. Amen. We willen nog stil meezingen, zacht meezingen, met groot is uw trouw, o Heer. Het is wel apart dat, dat nou we gedwongen zijn om zachtjes mee te zingen, niet hard mee te zingen. En dat je dus gedwongen bent om naar beelden te kijken, gedwongen. Dat het eigenlijk ook wel heel bemoedigend is om zoveel broeders en zusters te zien in het land. Dat dus eigenlijk is van de nood een deugd gemaakt, zou ik zeggen. Niet dat ik hiernaar terug verlang. We zullen blij zijn als we weer voluit kunnen meezingen. Maar ik vind dit toch ook wel een bemoediging. En dat geldt ook voor het volgende lied, een kinderlied, wat we vorige week ook gezongen hebben. En ik zag al die kinderkopjes zo voorbij komen, enthousiast meezingen. En ik vond dat geweldig. Dus ik heb dat lied nog een keer gepakt. Of weer gepakt. En dat gaan we nu zo zingen met elkaar. Lees je Bijbel, bid elke dag. En let vooral op die kinderkopjes, dat is zo mooi. Twee kinderen zie ik, klopt dat? Of zie ik wat over het hoofd? Melle, Olivier, durven jullie naar voren te komen? Nou wordt het wel heel eng, hè? Nou, blijf maar lekker zitten. Ik heb een vraag voor jullie. Zouden jullie heel sterk willen zijn? Twee jongens, ja toch? Of niet? En dan de Heere God gaan, ja. Ja. Maar dikke spierballen, dat is toch voor jongens fijn, of niet? Ja, zie je wel. Ja, hè. Tenminste, over het algemeen wel, hè. Jongens willen sterk zijn. Maar is het belangrijk om sterk te zijn? Is het heel belangrijk? Ja, hè? Ja. Nou weet je dat de Heere God het helemaal niet zo belangrijk vindt. Dus als je niet zo heel sterk wordt, hè, en niet van die dikke spierballen krijgt, is het ook prima. Want het hoeft voor de Heer helemaal niet. En ik heb daar een plaatje bij. Even kijken, dan moet ik... Hans, jij zoekt hem, hè? Ja, de techniek moet eventjes wennen. Kijk eens naar dit plaatje, David en Goliath. Daaraan zie je dat daar een hele sterke man staat met hele dikke spierballen. Ja, en David is maar een klein mannetje. En die heeft een slinger, geen grote speer, geen schild, geen zwaard. Hij heeft alleen maar een slinger met een paar steentjes. En wie wint er? Jullie weten dat denk ik wel. David, ja? Dus wat is voor de Heere God belangrijker? Vijf steentjes, ja? Geloof. He? Geloof in de Heer, dat is het belangrijkst. En niet of je sterk bent, en niet of je mooi bent, of dat je heel lang bent, of heel goed kunt kletsen. Ja? Allemaal niet belangrijk. Vertrouwen op de Heer. Goed, dan mogen jullie nou naar je eigen zondagsschool, geen crash. En de crash, ja. Vorige keer had ik mij vergist, vorige week. Stuurde ik ze naar de crash allemaal. En dat was toch wel een belediging voor een paar. Begreep ik. We zingen nog een lied met elkaar. De Heer is mijn herder. Arjan, zou jij met ons de Bijbel willen openen bij Genesis 11, vers 1 tot 9, de torenbouw van Babel.
De toren van Babel staat erboven. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinjar vonden. Daar gingen zij wonen. En ze zeiden tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hen tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heer neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zeide, zie, zij vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde.
Heel veel betekenende gebeurtenis. Ik zal daar straks natuurlijk het nodige van vertellen. We zullen hopen dat de Heer dit aan ons hart ook gaat gebruiken. Het is helemaal in het begin van de Bijbel. Zo kenmerkend die torenbouw na de zondvloed, na de schepping en de zondeval. is het meteen de torenbouw. Dus dat moet heel veel betekenis hebben. Als het zo voor in Gods woord al meteen staat. We zullen daar straks over na gaan denken. We zingen nog zachtjes mee met Stil, wees stil, mijn ziel. Hebben jullie mee geluisterd en ook gedacht aan David? Hè? Ik zie in dit lied zie ik David ook daar staan. En zijn vertrouwen op God stellen. Dat lezen we ook letterlijk uiteraard in Gods woord. Goed, het thema voor vandaag is van Babel naar Babylon. Profetisch thema, een van de vele grote profetieën in de Bijbel die ons vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dat is heel raar, maar je herkent het eigenlijk nog niet direct als profetie. Het lijkt gewoon geschiedenis. Maar bij de Joden is het, ik ben de term even vergeten, maar bij de Joden is het gebruikelijk dat ze de geschiedenis van het volk ook zien als profetie. Zoals we zijn thuis bezig Jozef te lezen, Genesis. De geschiedenis van Jozef is een beeld van hoe de Heer met zijn volk de geschiedenis doorgaat. En bij de Joden is dat heel normaal. Voor ons is dat, wij zeggen dan geestelijke toepassing. Maar dat ligt dus dicht bij elkaar. Geschiedenis en profetie. Van Babel naar Babylon. De torenbouw van Babel in Genesis 11. En uiteindelijk in de Openbaring zien we dan de hoer Babylon. En er loopt een lijn van de een naar de ander. Zoals ik al gezegd heb, het staat zo nadrukkelijk in het begin, de opening van de Bijbel, van Gods woord, naast die andere toppers, zou je haast kunnen zeggen, grote gebeurtenissen zoals de zonsvloed, dat het moet wel een hele diepere betekenis hebben voor de mensheid, voor ons allemaal. En bovendien, er loopt een doorgaande lijn, en die hoop ik in de Bijbelstudie verder te volgen, een doorgaande lijn van Genesis naar Openbaring. Het is het eerste boek en het laatste boek. Bijna het eerste hoofdstuk en bijna het laatste hoofdstuk. Ja, er loopt een doorgaande lijn, de geschiedenis van Israël, maar ook van de volkeren. En dat eindigt dan met de hoer van Babylon. Van Genesis naar Openbaring. Er zijn een heleboel dingen die in Genesis begonnen zijn. En die in de Openbaring hun uiteindelijke vervulling vinden. Let maar eens op de zon, de maan en de sterren. Die worden geschapen in het begin in Genesis. En die zullen straks in de eeuwigheid niet meer daar zijn. Die zijn dan weg. De aarde, idem dito. We leven nu op een oude aarde. Dan krijgen we nog een vrederijk. En daarna krijgen we een nieuwe aarde. Volkomen nieuwe aarde. De zeeën zullen niet meer zijn, lezen we in Openbaring. De vloek, de dood en het lijden wat daarmee gepaard gaat, zal straks allemaal afgelopen zijn. En Babel en Babylon hoort in dit rijtje thuis. Ja, Babel is het begin van de opstand van de mens. En Babylon is ongeveer het eind, bijna het eind van de opstand van de mens. We hebben net gelezen, Genesis 11, vers 1 tot 9, hier de eerste 5 versen. En ik heb rood gemarkeerd waar het mij eigenlijk in eerste instantie in dit stuk om gaat. En dat is vers 4. En daar heb ik even bijgezet, dit is wat mensen zeggen. En dit symboliseert eigenlijk het denken, het handelen, het denken van de mens. En de mensen zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Dit is het denken van de mens. Ja, dit is een van de teksten die ik meeneem zometeen in de uitleg. En in het tweede deel, vers 6, zien we dan deze tekst. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk. En hebben allen één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Dit is in feite het antwoord van de Heer samen met vers 7. Ja, dus hier spreekt de Heer. Dit is het antwoord van de Heer. En uiteindelijk gaat hij dan de taal verwarren als antwoord, als straf van de ene kant, maar ook als bescherming. Straf van de Heer is ook altijd tevens, heeft een element in zich van bescherming van de mens. En dan zegt hij in vers 7, kom laten we neerdalen en laten wij hun taal verwarren, zodat ze geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Dit is het antwoord van de Heer. En het eerste wat ik zometeen straks hier uit wil lichten, is het element van hoogmoed in het denken van de mens. Dat vers 4, daar zit toch uitgesproken de hoogmoed in van de mens van ik zal, wij zullen, kom, laat ons. Er wordt niet gesproken over afhankelijkheid van de Heer. Het raadplegen van de Heer, is het wel zijn wil? Is het wel zijn opdracht om dit te doen? De mens die kiest zijn eigen weg. Het tweede wat je hier kunt herkennen, en ik heb dat gemarkeerd in rood. Het tweede wat je hierin kunt zien, dat is het element vertrouwen op eigen kunnen, techniek. Zit misschien een beetje verborgen, maar het zit er wel in. Want ik heb me vaak afgevraagd, waarom wordt dat nou, dat klei en dat asfalt, genoemd? Wat is de relevantie daarvan? Wat moeten wij daarmee? Waarom staat dat er? Is dat belangrijk? Tuurlijk is het belangrijk, anders stond het er niet. Maar zo moet je je bij elk woord eigenlijk altijd afvragen, in Gods woord, waarom dat woord daar op die plek? Wat wil de Heer zeggen daarmee? Kleiblokken, asfalt en leem maakten ze tot steen. Ja, daar konden ze muren mee bouwen, daar konden ze steden mee bouwen, daar konden ze huizen mee bouwen. En dat was zo snel na de zondvloed, was dat natuurlijk een gigantische prestatie. Babylon was een wereldstad en had muren van misschien wel 10 meter breed in die orde van grootte. Hoge muren, tientallen meters hoog, werden dus gebouwd met kleiblokken van asfalt en met leem. Dus die techniek, vertrouwen op eigen kunnen en techniek, daar zit ook datzelfde hoogmoed uiteraard in, maar het is toch ook weer een apart element. Gaan we straks even bij stilstaan. Het derde element is het streven naar eenheid. In vers 4 lezen we aan het eind, laten we dus die toren bouwen, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Wij willen bij elkaar blijven als mens. Dat is nog steeds zo. Kijk maar naar de grote steden. Die wassen steeds maar aan, die worden steeds groter. En de bevolking trekt weg uit de agrarische gebieden. Ja, die steden hebben een soort aantrekkingskracht, een soort veiligheid. We voelen ons daar veilig. We kunnen daar ons vertier vinden, ons werk vinden. Anders worden wij over heel de aarde verspreid. En ook in het antwoord van de Heer zien we dit element terug. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dat is dus blijkbaar een probleem. Die eenheid is een probleem. Dus ook daar, bij het streven naar eenheid, zullen we stilstaan. Waarom is dat een probleem? Dat moet wel, want in Genesis 9 vers 1, net daarvoor, lezen we, toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul de hele aarde. Dus dat was de opdracht van de mens. Ja, aan Noach gegeven, maar bedoeld om door te geven aan de volgende generaties de aarde te vervullen. En wat zien wij in onze tijd, maar ook toen en in al die tijd daartussenin. Wij willen steden bouwen, bij elkaar, hoge muren, veiligheid. Ja, dat is het denken van de mens. Niet afhankelijk zijn van genade, van een God die ons beschermt. Ze vormen één volk en hebben allen één taal. Het eerste punt, de hoogmoed van de mens. Nou, dat is een soort basiszonde in de Bijbel die je van begin tot eind steeds weer terugkomt. Wat heeft de Heer een hekel aan mensen die hoogmoedig zijn? Ja, dat is... Laten we niet naar anderen kijken, maar gewoon in ons eigen hart dat ook herkennen, de hoogmoed, wanneer we dat hebben. Want het kleeft ons allemaal aan, het is menselijk, maar niet goed. In Jesaja lezen we, want de dag van de Heere van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden. De hoogmoed van de mens zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. En zo zien we het hele Oude Testament voortdurend ook die hoogmoed weer terugkomen als een kwalijke eigenschap van de mens die we allemaal in de kiem zeg maar bezitten en die we steeds weer moeten herkennen en afleggen. We lezen in 2 Timotheus... En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Ja, dus dan kijken we heel ver vooruit. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, enzovoort, enzovoort. Ook hier zien we die hoogmoed weer in terug. En in heel veel menselijke eigenschappen vind je eigenlijk in de kiem die hoogmoed weer terug. Babel is een waarschuwing tegen hoogmoed. De hoogmoed van de mens komt ook zo naar voren in Lucas 18, in de geschiedenis van de Farizeeër en de tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij, de zondaar, genadig. Hij was zich bewust van zijn zondige staat. Ik zeg u, deze man ging rechtvaardig, gerechtvaardigd, terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Ook hier weer die hoogmoed als een basiszonde, een basisgezindheid van de ongelovige mens. En wij, ja, ik zou haast zeggen, moet ik het nog uitleggen? Hè? Want als je dit leest en hoort, dan moet het moet je het ook meteen op jezelf betrekken. Moet je afvragen, waar staan wij daarin? En we lezen dat bijvoorbeeld hier in Matteüs 7. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen. Een beeld van de verdrukking die er komt, die op de wereld afkomt. En de winden waaien en storten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots, een beeld van de Heer Jezus, gefundeerd. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. De dwaze man is weer een beeld van de hoogmoedige mens, die het zelf wel wil, die het beter weet. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in, en zijn val was groot. Ja, ook hier herkennen we dat element van hoogmoed in deze waarschuwing van de Heer Jezus. In Jesaja 66 staat een prachtige tekst die ik altijd erg indrukwekkend vind, die schildert wat de Heer zoekt. Niet die hoogmoed, maar iets anders. Maar ik, zegt de Heer, zal zien op deze, op de ellendige, de verslagene van geest, en wie voor mijn woord beeft. Ja, we zien daar die tollenaar, die zichzelf op de borst sloeg. Die zien we in dit vers afgebeeld. Dit is wat de Heer zoekt. En dit is wat de Heer ook zoekt in ons, als wij hem kennen. Niet die hoogmoedige christen die wel eventjes alles zal regelen en het allemaal wel weet, maar de afhankelijke christen. En de christen die zich bewust is van eigen zwakheid. Die komen we nog tegen. Het tweede onderwerp wat we uit deze 9 versen in Genesis kunnen halen. Vertrouwen op techniek en op eigen kunnen. We hebben gelezen, en misschien goed om het nog een keertje helemaal te lezen. En ze zeiden, kom, laten we ons een stad bouwen. Een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. En de Heere zei, zie, zij vormen 1 volk en hebben allen 1 taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Wat zit er in die laatste woorden, dat laatste vers, het vers 6, wat zit daar ook een dimensie in, dat de mens straks in de toekomst tot alles in staat is. In de toekomst vanuit Genesis gezien dan. Dat deze mens die geschapen is door de Heer, die heeft zoveel potentie in zich, zoveel mogelijkheden in zich, dat alles mogelijk is als hij maar bij elkaar blijft en samen blijft werken. Ja, dus we zien hier ook een element van samenwerking in wat niet goed is. Een gevolg van dat samenwerken kan zijn dat wij onszelf vernietigen. En als we in de wereld om ons heen kijken, is dat niet ondenkbaar. geef een voorbeeldje hiervan, een paar voorbeelden hiervan, van deze technische hoogmoed van de mens. De mens die vertrouwt op techniek. We zien hier afgebeeld Schwab. Dat is Klaus Schwab is de voorman van World Economic Forum. En hij is pas in het nieuws gekomen. Hij was al heel bekend natuurlijk, maar met deze The Great Reset. Dat zijn de plannen van de mens op dit moment na COVID-19. Nou, actuele kan het niet. COVID is nog niet eens afgelopen, maar de plannen liggen er al. Wellicht lagen ze er al, maar dat weet ik niet. En ze noemen dat zelf de Great Reset. Reset, dat is de computertoets, hè, waarbij je alles eventjes afbreekt. Stop, we beginnen opnieuw. Dat betekent reset in dit geval. Een uitspraak van deze Klaus Schwab. En daar zit het element van techniek in, maar ook die hoogmoed van de mens. Van wij gaan dit zelf oplossen. En let op, het is niet alleen maar COVID-19 wat ze op willen lossen, maar ze willen meteen alles aanpakken. De wereld moet gezamenlijk en snel handelen om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën te vernieuwen. Van onderwijs tot sociale contracten en arbeidsomstandigheden. Elk land, van de Verenigde Staten tot China, moet deelnemen. En elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden getransformeerd. Het is een grote transformatie. Kortom, we hebben een grote reset nodig van het kapitalisme. Als je een beetje op internet zoekt, dan vind je meer van dit soort bijeenkomsten, organisaties die hun agenda voor de komende 10, 20, 30 jaar hebben gepresenteerd en nu ook in een soort versneld tempo willen doorvoeren. Het voert een beetje te ver om dat allemaal hier te behandelen, maar dit is een beetje symbolisch voor wat er in de wereld op dit moment aan de hand is. De Great Reset. Het wordt ook wel genoemd de vierde technische revolutie. Ja, en de eerste technische revolutie, dat was in 1784, de uitvinding van de stoomkracht. Het is belangrijk dat we die dingen in beeld hebben een beetje, om in te kunnen schatten hoe groot die vierde reset moet zijn. Hoe die vierde technische revolutie zal zijn. En die is heel groot. Dit was ook had ook een enorme impact op onze samenleving. Een aantal jaren later, 1870, kreeg je de uitvinding van de elektriciteit. En dat leidde tot een enorme massaproductie. Ook hele negatieve dingen, denk ik. Maar ook door, in ieder geval technisch gezien, massaproductie werd mogelijk. Dat heeft de hele wereld veranderd. Ook de arbeidsomstandigheden van mensen. De derde revolutie was in 1969, de digitale wereld, computers, internet. Dat heeft, nou, daar staan we middenin met elkaar. Dat heeft de wereld ook totaal veranderd. En voortdurend word je weer door elkaar geschud. Van daar hebben ze weer nieuwe dingen daaraan toegevoegd. Die wij, zoals we hier zitten, misschien helemaal niet willen. De digitale wereld. En de laatste, waar we nu van op de rand staan, volgens Schwab, is dan de vierde technische revolutie van het totale internet, waarbij alles aan alles verbonden wordt. Ik heb een boek gelezen over van een futurist, een dikke pil, een man die heel veel kennis heeft over waar de wetenschap mee bezig is. En je griezelt als je leest waar de wetenschap op dit moment aan werkt en de dingen die nu al kunnen. En ik noem een paar dingen die nu al mogelijk zijn. En de eerste daarvan is bijvoorbeeld de hele robottechnologie. De killer robots, dat zijn de soldaten die straks voor ons zullen vechten. Die zijn geprogrammeerd om bepaalde mensen op bepaalde eigenschappen uit te schakelen. Die kun je ze op de hand houden. Ik heb demonstraties daarvan gezien op het scherm. En die vliegen hun eigen route en die schakelen zo degene uit die uitgeschakeld moet worden. En die killer robots zoals deze, maar je hebt ze ook veel groter, die kunnen ook in grote zwermen aanvallen. Het is werkelijk te hemel schrijend wat de mens zelf bedenkt. Natuurlijk hebben we de kunstmatige intelligentie. Je komt nu in een ziekenhuis al vaak een robotje tegen die je vertelt waar je moet zijn, die je de weg wijst. Tenminste, ik heb dat gezien in Nijmegen. Dus dat zal ook toenemen. Genetische manipulatie, de mens die in zijn hoogmoed denkt dat hij de schepping wel eventjes een handje kan helpen. De schepper kan helpen en de schepping kan ombouwen naar een mens die veel ouder wordt, een mens die veel meer kan, enzovoort. Mensen die niet meer gevoelig is voor bepaalde ziektes. Dan is ook een toepassing heel actueel, de crowd control. Den Haag spreekt dat openlijk uit, dat de bedoeling is met 5G, crowd control, dus controle van de massa. En het is heel ontnuchterend om te zien hoe een computer en aangesloten op camera's, hoe die mensen kunnen herkennen en alle gegevens ook daar al van weten. En dus wat dat betreft ook wees voorzichtig met wat je op internet zet. Zeker jongelui zijn daar zo makkelijk in, die gooien alles maar op Facebook. En het is zo lekker zijn mandje. En het helpt alleen maar mee om straks in de massa geïdentificeerd te worden, zodat je bepaalde dingen wel mag of niet mag, wel moet of niet moet. Ja, dus wees daar voorzichtig mee. De techniek kunnen we niet tegenhouden, maar we kunnen wel proberen afstand te houden tot deze dingen. Ook zo'n ontwikkeling die griezelige vormen gaat aannemen. We hebben mooie toepassingen van de computertechnologie, met bijvoorbeeld pacemakers en dingen die mensen in het lichaam hebben om functies die uitgevallen zijn te herstellen. Maar de mens gaat natuurlijk veel verder. Die houdt het niet bij deze elementen. Die wil mensen, wil supermensen maken. Dus die gaan eigenschappen toevoegen, technisch, aansluiten op de hersenen, om niet om iets op te lossen, maar om de mens te verbeteren, zodat hij nog sneller en nog beter en intelligenter wordt. Ja, ook dat neemt hele ongewenste vormen aan, laat ik het maar zacht uitdrukken. Dat is de vierde technische revolutie. En alles wordt dus op internet aangesloten. Er zijn tandenborstels, die kun je aansluiten op je wifi. Zodat je dus een signaaltje krijgt wanneer je je tanden moet poetsen of niet goed gepoetst hebt. En je bij de tandarts later natuurlijk in de toekomst ook op de vingers getikt wordt. Van ik zie dat u niet vaak genoeg poetst. Of is dat mijn fantasie? Hoe ver laten wij deze dingen binnen in ons leven? Wie bestuurt nog ons leven? We kunnen de ontwikkelingen niet tegenhouden, maar we kunnen wel zelf onze weg daarin tot op zekere hoogte nog bepalen. Wie bestuurt ons leven? En dan zie je dat wij vandaag de dag eigenlijk bestuurd worden door beeldschermen en door mobieltjes en dat soort technische vernuft. Daar worden we door bestuurd. En zeker de jongelui, die zijn uren per dag zitten ze achter die mobieltjes. En je wordt eigenlijk gewoon geleefd van de ene klik naar de ander. Je wordt gewoon gestuurd naar bepaalde richtingen. Je krijgt een mening voortdurend over je heen gespoeld. En het is goed om daar zuinig mee om te gaan, om dat terug te houden, om dat te reguleren. Dat je alleen maar dat zoekt wat je zelf wilt weten en niet maar doorklikt tot in allerlei politieke meningen die je ook opgedrongen krijgt. Televisie, computer, mobiel, films, games, apps. We worden, als je niet oppast, vergiftigd. De jongeren zijn misschien wel bekend met dit plaatje, de Simpsons. Ik zag pas een voorganger die daarvoor waarschuwde, voor deze tekenfilmserie. Heel bekend, een van de grootste die er is, bekendste die er is. Maar dit is pure blasfemie wat hier gebeurt. Lieve mensen, hier wordt gespot met alles wat ons dierbaar is. Met het kruis van de Heer, met de opname, met het geloof, met de Heer Jezus zelf. Kijk daar niet naar. En wees kritisch Dit is niet de enige. Tientallen van dit soort of tekenfilms of gewone films die sturen ons in een goddeloze richting, in een goddeloze wereld. Dus wees kritisch ten aanzien van waar je naar kijkt. Vroeger waren dat de tijdschriften waar je selectief mee om moest gaan. Nu is dat het mobieltje, veel gevaarlijker nog. Vertrouwen op techniek, vertrouwen op eigen kunnen. Wij zullen de wereld wel vormgeven. En wat doen wij? De Heer geeft daar zo'n prachtig voorbeeld van. Hij zegt in Johannes 15, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. En dat is wat de wereld ons af wil pakken, dat we gestuurd worden, geleid worden door de Heer, door zijn woord. En daarom bieden ze zoveel surrogaat aan, aantrekkelijk surrogaat. Maar laten we daar kritisch op zijn, voorzichtig mee zijn. In 1 Samuel 17 lezen we, ook eigenlijk wel toepasselijk, denk ik, en daarom begon ik met de kinderen daar ook mee. David zei, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer. Ja, misschien mogen we dat hele technische spektakel wat op ons losgelaten wordt wel zien als een leeuw, als een beer. Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Ook zo'n goddeloze, godspottende figuur. En Paulus zegt in 2 Korinthe, dat kun je er zo naast leggen, maar hij heeft tegen mij gezegd, de Heere, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus over mij komt wonen. Dus daar zien we de tegenpol van de hoogmoedige mens, die ook hier weer in zit natuurlijk, in die Filistijn en in dat hele technische verhaal. Dus het schrijft een beetje in elkaar, de hoogmoed en dat vertrouwen op eigen kracht en techniek, dat zijn dingen die grijpen in elkaar. En die heeft Paulus hier prachtig verwoord. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het derde onderwerp, de valse eenheid, die we ook herkennen in dit Bijbelgedeelte in Genesis. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Ja, dus de oorzaak van die technische revolutie die over ons uitgestort wordt, is het zoeken naar eenheid. Dat heeft daarmee te maken in ieder geval. Het is een soort uitgangspunt. Samen staan we sterk. Ja, het devies van PSV. We zullen zien hoe ver ze komen. Ja, samen staan we sterk, zit hierin. En dat is een lijn die loopt vanaf Genesis 11 tot aan nu. We vinden deze kreet eigenlijk in heel veel dingen die ons aangeboden worden, die gepropageerd worden in de wereld of via de kranten, vinden we dit terug. Ja, dat samen staan we sterk, dat idee. En uiteindelijk leidt dat tot het Babylon van Openbaring. Daar zien we dezelfde elementen weer terug. Openbaring 17 en 18. Het leidt in Openbaring tot een valse eenheid, een wereldwijde valse eenheid. En het woordje eenheid, één zijn, is daar heel kenmerkend voor. De gedachte heb ik samengevat met deze woorden. Door samen te werken kunnen wij de wereldvrede dichterbij brengen. Nou, ik denk als je het nieuws volgt op de televisie of in de krant of waar dan ook, dan zie je deze kreet steeds weer terug. Deze gedachte zie je voortdurend terug. Dat wij als mens dus samen moeten werken. Ik heb niks tegen samenwerking, maar wel om al onze problemen op te lossen. Om deze wereld leefbaar te maken en te houden. Samenwerking. Dus de samenwerking heeft blijkbaar iets goeds, maar ook een dimensie die daar bovenuit gaat, die hoogmoedig wordt, die ons vernietigt. Die samenwerking die zien we op 3 punten terug en daar zal ik woensdag er wat dieper op ingaan. Nu tip ik het alleen even aan. Maar we zien het in 3 elementen weer terug. Die valse eenheid, 1 wereldleider, 1 wereldreligie en 1 wereldeconomie. Dat zijn de hot items en we zagen het bij Schwab ook wel. Hè. Economie moet veranderd worden in zijn uitspraak, in hun gedachten. De economie moet helemaal op de kop. Het cashgeld moet helemaal weg. Hè. Dat is ook zo'n beweging die allemaal in dezelfde richting werkt. 1 wereldeconomie. 1 wereldreligie en 1 wereldleider. Dit heb ik niet bedacht. Deze 3, maar dit zijn precies de 3 doelstellingen van de New Age-beweging. Kijk ze maar eens na. 1 wereldleider. Nou, dat proces zien we eigenlijk al heel dichtbij komen. Hè? Dat de mensen roepen om de sterke man. Omdat onze politici, of het nou Europa is of wereldwijd, die komen er niet uit. Die kunnen de problemen niet oplossen. Er moet een sterke man komen die de knopen doorhakt. En dat wordt natuurlijk de antichrist straks. Het zoeken naar de sterke man. Of dat nou een van deze mensen wordt of iemand anders, dat is natuurlijk iets anders. Dat zullen we nog zien. Die wereldreligie en die wereldeconomie, die vind je eigenlijk samen weer terug in Babel. In Babylon. En dan wel op deze manier, het is allemaal met elkaar verbonden. Het is niet zo dat het losse elementen zijn, maar die hoogmoed zien we in de politiek terug. We zien de religie in de politiek terug, dat is een samensmelting ook. Want een heleboel dingen in de politiek zijn religieus gemotiveerd. Op wat voor religie dan ook. Ook de principes van de economie hebben ook weer te maken met de religie. Het is een soort samensmelting, een melting pot die we in Babylon terugvinden. We zien in Babylon dan de hoer op het beest. De valse eenheid. En we lezen daar in Openbaring 13 over. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? Dus de hele aarde gaat achter dat beest aan. En hem, het beest, werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens. Ja, dus dit is het perspectief van de wereld. Voor zover je niet staat geschreven in het boek des levens. Het is goed voor ons allemaal. En ook kijkend naar onze kinderen en kleinkinderen, familie. Hè, staan wij geschreven in dat boek des levens. En roep elkaar op om die keuze te maken voor de Heer Jezus. Want dat is de enige weg, de enige ingang in dat boek. Allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Dus het is een wereldwijd complot, kun je zeggen. In de Openbaring 18 lees je dan, want van de wijn, van de toorn, van haar hoererij, dus van die hoer Babylon, hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. Er wordt tegenwoordig heel schamper gedaan over complotten. Als je het hebt over iets wat een beetje verborgen is, wat niet zo direct in het nieuws komt, dan, oh, dat is complottheorie. Nou, kijk eens naar dit ene vers alleen al in Openbaring. Alle volken, de koningen, ergens anders staat alle koningen, alle kooplieden van de aarde, die hebben met elkaar in dit systeem van Babylon gefunctioneerd. Die zijn er rijk van geworden. Die hebben hun hele ziel en zaligheid daarin gestopt. En ineens verdwijnt het met de val van Babylon. Een waar complot. En vandaar ook dat de Heer ons oproept en zegt, Ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg, uit Babylon, weg. Mijn volk, Israël gaat het in eerste instantie om, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Het laatste is ook wel weer een troost voor ons, want er komt een eind aan dit demonische gebeuren in de eindtijd. De Heer bewaart ons, maar er komt ook een eind aan. Afsluitend wil ik graag wijzen op Johannes 17, het hoge priestelijk gebed. Want je zou kunnen denken van samenwerken mag dus niet. Dat is onzin. De Heer roept ons op tot eenheid, hè, maar die eenheid die heeft wel een voorwaarde. Kijk, in Johannes 17 zien we dat de Heer op verschillende plekken ons oproept om één te zijn. Als gemeente in de eerste plaats, maar ook als gelovigen in ruime verband, kan dat goed zijn, maar er is wel een voorwaarde aan verbonden. We lezen hier in vers 11b, opdat ze één zullen zijn zoals wij, zoals vader en zoon één zijn. Een geestelijke eenheid, hè? Dus niet een organisatorische eenheid. Opdat ze allen één zullen zijn, lezen we in 21a. En datzelfde zien we terug in 22 en 23. Dus die eenheid wordt hier sterk benadrukt. En nou wordt ons vaak aangepraat dat we daarom dus, als je maar iets gelooft van de Bijbel en iets hebt met de naam van de Heer Jezus, dat je allemaal één moet worden. Want de Heer wil dat. De Heer wil dat niet. Want er staat hier onder, en in de tekst zelf natuurlijk ertussendoor, dat die eenheid moet gebaseerd zijn op waarheid. En lees maar mee in vers 6b. Dan gaat het over de waarheid van uw woord. Zij hebben uw woord in acht genomen. Dus het geldt alleen voor christenen als zij het woord van God ook accepteren. Volledig accepteren. En die mensen moeten die eenheid vormen. Die zijn ook één. In vers 8. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en ze hebben ze aangenomen. 14. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat. 17. Uw woord is de waarheid. 19. Opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Dus eenheid en waarheid moet samengaan, anders is het een valse eenheid. Daaraan herkennen we de valse eenheid. En tot slot, als afsluiting, waar zien wij naar uit? En dat is wat we ook in de kringen hebben behandeld en waar we ook in de kringen zeg maar voortdurend, denk ik, naar teruggrijpen. 1 Thessalonicenzen 4. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. In een ogenblik zullen we weg zijn. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Dus geen troost van houd het er moed maar in, zoals de wereld. Samen staan we sterk. Nee, de komst van de Heer, daar zien we naar uit. De komst voor ons als gemeente. Amen. Ik zou willen afsluiten met gezamenlijk gebed. Dus als u iets op het hart hebt om voor te danken of te bidden, spreek dat uit en dan zal ik afsluiten. Ja, we danken u, Heer, voor wat we mochten zien vanuit uw woord. En Heer, het benauwt ons als we kijken naar de wereld om ons heen. Heer, daar is alle reden voor om bang te zijn. Maar we willen ook dat bij u brengen en u vragen of u ons wilt helpen om te vertrouwen op u. Heer, dat onze gezindheid ook voortdurend mag zijn. Heer, wat wilt u dat wij doen? Wat wilt u dat wij laten? Heer, op elk kruispunt van ons leven dat wij voortdurend uw wil vragen daarin. Heer, we danken u voor uw woord dat ook zo rijk is in de zegeningen en de bemoedigingen. Heer, die ook de tussendoor geklonken hebben, dat we mogen weten dat als we bewust zijn van kleine kracht, dat u door ons heen werkt. Heer, en wilt u ons maar helpen om voortdurend bewust te zijn van onze kleinheid, onze afhankelijkheid, Heer, opdat we niet meegaan met de wereld. Wilt u zijn met onze familie en vrienden en mensen die u ons geschonken hebt, contacten, dat we dat mogen uitstralen, het vertrouwen in u. We danken u zo voor deze ochtend die we met elkaar mochten hebben, voor het woord, voor de zang, voor alles wat we mochten delen met elkaar. Mogen de Heere ons zegenen en bewaren, leiden en gebruiken tot eer van zijn naam. Want daartoe zijn we geschapen. Mogen hij ieder van ons door de kracht van de Heilige Geest stellen tot een getuige van de naam van de Heere Jezus. Want daartoe zijn we geroepen. Amen. Amen. We luisteren nog naar een lied. Vaste rots van mijn behoud. Denk aan de rots waar ons huis op moet staan. Mensen die meteen weg willen, geen koffie drinken, nu als eerste vertrekken, dan wachten de rest eventjes en dan gaan we koffie drinken. Gezegende zondag met elkaar.